In deze podcast praten we met Fatma Karici en Karan Gokul over cultuursensitiviteit in de geestelijke verzorging. We bespreken communicatie, rituelen en gebruiken. Luister naar de ervaringen van Fatma en Karan en laat je inspireren.
Goedemiddag Fatma. Zou jij je even kort willen voorstellen? Wat leuk dat je wil bijdragen aan onze video's.
Ja, ik ben Fatma Katırcı. Ik ben van Turkse komaf. Ik woon mijn hele leven lang al in Nederland. Dus al 49 jaar. En ik werk als geestelijk verzorger als eerste lijns.
Wat leuk. En waar doe je dat?
Eerste lijns is, ik werk bij Questio, Centrum voor Levensvragen. Dus wij komen bij mensen thuis.
Hartstikke leuk. Dankjewel. Fijn dat jij veel voorstellen. En Karan, zou jij je ook willen voorstellen?
Ja, mijn naam is Karan Gokul. Ik ben van Surinaams-Hindoestaanse afkomst. Ik werk in een Hindoestaanse verpleeghuis in Den Haag. En ook bij diverse centra voor levensvragen landelijk. En ik hou me voornamelijk bezig met de Hindoestanen en geestelijke verzorging.
Oké, dank jullie wel. Fijn dat jullie dus willen bijdragen aan deze video's die we gebruiken voor de e-learning cultuursensitief handelen in de zorg. En dat maak ik samen met Godian. Godian en ik hebben net al aardig wat gesprekken gehad, vertelde ik net, over cultuursensitiviteit. En communicatie is natuurlijk een belangrijk middel om contact te maken met mensen. En misschien als opening, Fatma, zou je iets kunnen vertellen wat voor jouw cultuur, voor jouw religie heel erg belangrijk is in de communicatie met anderen?
Ja, ik kom zelf uit een collectieve gemeenschap en zij hebben een hoogcontext. Hoogcontext is dat ze meer woorden nodig hebben en een beetje eromheen praten en pas later tot de kern komen. Terwijl als we naar Nederland kijken, Nederlands heeft een laag context. Dus Nederland begint bij de kern en dan pas komen de nuances. En dat kunnen bij slechte nieuwsgesprekken of bij situaties waarin toch een bepaalde spanning is, kan dat nog meer spanning met zich meebrengen. Wat best wel als een grote struikelblok in de communicatie terecht kan komen. Waar ik heel erg op let is dat ik niet per groep kijk, maar per individu. Ik kijk heel erg naar de lichaamstaal. Dat is wel een prioriteit voor mij. Van hoe zijn de blikken? Is dat een vermijdend gedrag? Of kan zij recht in de ogen kijken? Want het maakt heel erg veel uit hoe ver iemand is om een boodschap aan te nemen. Lichaamstaal is heel belangrijk. En natuurlijk luisteren met je hart. Want soms heb je niet heel veel woorden nodig. Dat je per individu kijkt, per persoon kijkt, per situatie kijkt, wat de inhoud daarvan is. En op maat in gesprek gaat en een beetje afwachtend en soms bevragend van kun je me uitleggen waarom je hiervoor kiest? Of zou ik mogen vragen hoeveel jij wil weten? Want soms denken we dat wij de informatie die wij willen verstrekken volledig overdragen. Onder de naam van transparantie alle informatie overdragen, of dat, alsof dat de juiste manier is van zorgverlenen. Terwijl ik vind, wacht af wat voor vragen er gesteld worden, om te kijken hoeveel men al weet, om daarop aan te sluiten. Maar ook om te vragen, hoeveel wilt u weten? Want volgens de WGBO mag je ook informatie weigeren, dat je niet klaar bent om te weten, dat je ergens wel over wil weten en anders niet. Dus niet taakgericht, maar mensgericht werken. Ik denk dat dat een hele belangrijke punt is om dat mee te nemen in je communicatie.
Mooi, dankjewel Fatma. En Karan, hoe zie jij dit?
Vanuit de Surinaams-Hindoestaanse cultuur is het wel heel kenmerkend. Er zijn natuurlijk een aantal overeenkomsten en verschillen. En soms staat het ene verschil wat meer op de voorgrond. Het is heel contextueel, afhankelijk van de situatie. Maar in grote lijnen kun je wel stellen dat iets als betrouwbaarheid in een kleine gemeenschap wel belangrijk is. Dus als eerst, als ik binnenkom, willen mensen weten van waar ben ik geboren, Welke familienaam heb ik, hè? En dat vind ik heel belangrijk. En dat staat ook wel vaak in contrast met het idee van ja, maar je bent toch behandelaar en daar moeten mensen in geloven. Nee, zo werkt dat niet in de samenleving. Men moet ook echt het gevoel hebben van ik kan mijn hart op tafel leggen. En dat begint met een gesprek. Dus het goede gesprek is vaak ook dat je dan kijkt naar welke overeenkomsten heb je. En voelt het voor mensen veilig aan. Dan zie je ook dat er gesprek mogelijk is. En net wat eerder gezegd is, dat vaak om de feiten heen gedraaid wordt. Maar dat is niet zozeer dat men de feiten niet op tafel wil leggen. Maar omdat het juist een kleine gemeenschap is, mensen zijn ook niet gewend om te praten over hun gevoelens, want dat is eigenlijk een competentie waarvan geacht wordt in Nederland dat iedereen die heeft, maar dat is lang niet zo. Over je gevoelens praten is een heel complex proces. En dat heeft eigenlijk verder niks met cultuur te maken, maar des te min in culturen waar men ook een eigen taal heeft, waar men speciale woorden heeft voor bepaalde gevoelens, zie je ook dat daar meer aandacht aan besteed moet worden. Ik bijvoorbeeld neem heel ruim 1,5 uur tot 2 uur voor een intake. Maar dan vallen andere hulpverleners achterover. Ja, maar wat doe je dan zo lang? Ja, het is eerst een kwartier koffie drinken, thee drinken. Dan kom je na 1,5 uur een beetje tot wie zijn we? En dan heb je een indruk van elkaar. En pas na 1 uur kom je eigenlijk dan aan de zogenaamde hulpvraag aan bod. En dan is vaak de vraag van, is dat efficiënt werken? Ja, dat is efficiënt werken. Want op het moment je een valse start maakt, nou dan hebben geen van de partijen daar baat bij. Dus ik denk dat we ook in termen van efficiëntie op diverse manieren kunnen kijken. En mijn ervaring is, op het moment mensen jou vertrouwen, dan loopt de behandeling, begeleiding, hoe je het ook wil noemen, counseling, dat loopt dan. Maar die eerste stappen, dat aftasten, het leren kennen, het lokaliseren, dat is zo belangrijk. En vooral bij mensen met een andere culturele achtergrond, die wellicht niet altijd even bekend zijn met de praatcultuur zoals we die dan in Nederland kennen, gaat het ook via andere vormen, omgangsvormen. Bijvoorbeeld het aanbieden van thee. Als je dat niet accepteert, kan dat als een afwijzing gezien worden. Dus daar zeg ik ook tegen mijn collega's, pak wat koffie of thee. Dat geeft mensen ook wel het gevoel, ik vertrouw je. Ook al zou je er niet heel veel zin in hebben. Maar het kan een gesprek enorm veel positieve energie
geven. En herken jij dat ook, Fatma? Dus die gastvrijheidsvormen, zeg maar?
Ja, daarom klikte ik ook ja. Omdat ik
zag het.
Vertrouwende fundering is in communicatie. En voor vertrouwen heb je oprechte interesse tonen, warmte, mimieke blikken zijn heel belangrijk. Maar ook als er iets aangeboden wordt, dat je daarin meegaat. Dus als je wat op tafel krijgt, dat je ook meedrinkt. En de vragen beantwoordt. Want soms kunnen ze hele privévragen stellen van waar kom je vandaan? Hoeveel kinderen heb je? Als je zegt ik woon alleen, oh heb je geen man? Ben je intussen gescheiden? Dat je denkt van oh gaat het nu om mij of om jou, maar dat je daar heel erg afbakend van in hoeverre ga ik informatie verstrekken over mezelf en hoeverre heeft de ander dit nodig om door te gaan. Want die veilige haven moet eerst gecreëerd worden, wil je de volgende stap zetten. En als je geen antwoord wil geven, prima, maar dat is dus geen privacy schending voor de ander, maar meer, ik heb meer informatie nodig om mijn hand toe te reiken of om mijn verhaal bij jou kwijt te kunnen. En dat heeft een aanloop nodig. Dus soms hebben wij, of vaak hebben wij meer woorden nodig, meer tijd nodig om die fundering met de eerste intake een goede basis te zetten. En vanaf dat moment kan je veel meer. Dan vertrouwen ze je meer. Alles wat je zegt wordt eerder meegenomen, wordt geaccepteerd. Of als ik een heel beraad samen zit, dan vinden ze fijn dat ik er ben. En dat heeft allemaal te maken met dat eerste basis wat we hebben.
Hey, dus communicatie is heel belangrijk. Hè? En, Godian heeft daar ook al het een en ander over verteld. En wat mij vanuit mijn achtergrond natuurlijk intrigeert, is het collectieve wat jullie volgens mij alle drie heel erg hebben. En dan krijg je dus ook andere zingevingsvragen. Hey, dus de zingevingsvragen kunnen anders zijn, kunnen ook anders geïnterpreteerd worden. Kun jij er iets over vertellen, Karel?
Ja, om even te beginnen bij de klassieke hulpvraag. Heel vaak zie je dat begeleiding dan om een hulpvraag gaat. Mijn ervaring is dus dat het vaak om een situatie gaat, maar niet per se een hulpvraag zoals wij die kennen met een vraagteken erbij hoort. Omdat er heel veel vragen zijn en vaak ook wel heel veel dilemma's. En als je dan op een hele klassieke manier vanuit de hulpvraag alleen hulpverlening zou willen aanbieden, dan kom je eigenlijk niet heel ver. Het is belangrijk om eigenlijk de hele context erbij te betrekken, om te kijken van wat speelt er, hoe lang speelt het, waarom op die manier, welke coping hebben mensen. En je vraagt op een specifiek voorbeeld binnen zingeving. En dan kom je bijvoorbeeld bij het principe van karma. Het is niet zozeer wat ik doe en dat ik dat alleen draag voor mezelf. Het heeft ook weer zijn effect en weerslag op de rest van mijn gezin, de samenleving soms. Dus het is niet, het is in de concepten is het al heel collectief. En kan het ook de ene generatie op de andere generatie overgaan. Waar dan heel veel hulpverleners denken van oké, maar hoe dan? Hè? En daarvoor heb je dan ook wel andere kaders nodig om dat te begrijpen. Als iemand zegt wat ik nu doe, dat kan nadelige effecten hebben in karmische zin voor mijn kinderen. Dan moet je daar ook gewoon gedegen kennis over hebben. Eén, om het concept te snappen. Maar twee, is het ook wel goed om adequaat antwoord te kunnen geven aan degene die dan deze vraag stelt. Of heb ik op een goede manier geleefd met mijn ouders en heb ik daar verder geen spirituele noden die ik eigenlijk ook niet in woorden kan vervatten. En een heel mooi voorbeeld is vaak dromen. En daar kun je wel heel neuropsychologisch tegenaan kijken. Ja, dromen, ja, iedereen droomt. Daar hebben mensen niets aan. Mensen willen die dromen duiden. En vaak ook in een context duiden. En het is dan ook wel goed om het niet alleen serieus te nemen, want heel vaak hoor ik, ja, we nemen die dromen wel heel serieus. Er hoort ook wel specifieke kennis bij om die dromen bijvoorbeeld te duiden. En je kunt het niet als een bijproduct van de hersenen tijdens de slaap. Vaak is dat eigenlijk de echte vraag.
En hoe kijk jij daarnaar, Fatma? Dankjewel, Karin. Ik vind het heel mooi wat je zegt, want het doet weer van alles met mij. Hè? Ik ben weer aan het denken. Maar Fatma, hoe gaat dat bij jou, vanuit jouw achtergrond? Wat zou jij daarover zeggen?
Als het gaat om de zingevingsvragen, kan dat heel erg verschillen. Maar in hoofdlijnen, wat ik het meest zie, want ik heb in een zorginstelling ook jarenlang gewerkt als territoriaal werker, dus zowel met moslimpatiënten als met niet-moslimpatiënten. Dus ik zag heel erg het verschil tussen de zoekende zin van het leven. En bij moslimpatiënt was het heel erg moeilijk kunnen benoemen van je gevoel. Maar ook wel in een dilemma zittend met ratio en wat haar overkomt. Enerzijds is moslim altijd het vertrouwen in God. Als mij iets overkomen is, heeft dit vast een reden. Dus als ik lang genoeg geduld heb, dan zal ik de winnende zijn. En anderzijds is het heel zwaar om die situatie te moeten doorleven. Dus daar zit dan een dilemma in. Mag ik verdrietig zijn? Mag ik ook ergens boos zijn? Mag ik ook teleurgesteld zijn? En vaak als ik bij ze kom, dan zeggen ze wel van alhamdulillah. En alhamdulillah is toch dankbaarheid aan God? En dan vraag ik, zou heel graag willen weten wat er achter die alhamdulillah zit. Of dat ik dan voor hen eigenlijk aan het vertalen ben van, is er enigszins van boosheid? Of ik proef wel teleurstelling, klopt dat? Er is ook heel veel verdriet. Is er ruimte voor verdriet bij jou? Mag jij verdrietig zijn? Mag jij teleurgesteld zijn? Dus dat je met zulke vragen probeert te achterhalen wat de kern is van diegene die in hun bed ligt en iets is overkomen waar ze niet op zat te wachten. En als ze daar ook geen antwoord op kan vinden, of ze is boos en zegt, ik heb altijd als een hele vrome moslim geleefd en is dit, waar heb ik dit aan te danken? Daar ga ik voornamelijk in van wat voor een godsbeeld diegene heeft. Hoe het was vroeger in huis. En welke termen moeder, vader gebruikte in haar opvoeding. Wat zij zich daar nog van herinnert. Is het een liefdadige, barmhartige god? Of is het een boze god? Is het een controlfreak god? Wat voor een godsbeeld heb je? Want jouw godsbeeld is dan de bepalende factor in hoeverre jij kracht kunt uitputten in zulke situaties. Bij een control freak god of een boze god, dan is het begrijpelijk dat je kan denken van, oh, ik heb dit verdiend. God is boos op mij. Maar als je een liefdadige god hebt en dit niet kunt, daar geen woorden aan kunt geven, dan probeer ik in ieder geval met mijn patiënten samen te benoemen en naar verschillende perspectieven te kijken, zodat ze wat rust en ruimte kunnen hebben. En dat het niet altijd een karma is of dat je dit verdiend moet hebben om in zo'n situatie te keren. Dus het kan heel erg verschillen per persoon. En dat je daar dat ze met alle vragen bij jou terecht kunnen komen. Dus dat ze niet bang moeten zijn voor veroordeling. Of dat ze moeten kunnen denken van, oh, dat is een imam. Ik kan niet zeggen dat ik boos ben op God. Maar dat je met een houding bent, dat zij met alle vragen wat hun bezighoudt, dat ze daarmee bij jou terecht kunnen. Pas dan denk ik dat zorg en patiënt tot zijn recht kan komen.
Mooi.
Ja.
Welke vraag wil jij graag stellen, Godian? Want wij hebben natuurlijk al heel veel gesprekken gehad, net over cultuursensitiviteit.
Ja, we hebben heel wat besproken al, maar ook ik ook met jullie. Alleen, ik kijk naar de tijd die nog over is voor jou, Fatma. Ik denk dat misschien een goede vraag is om nu voor ons te kijken, wanneer moeten collega's verwijzen? In welke situatie moet onze collega's moet gewoon doorverwijzen en niet gaat aanrommelen? Dus wanneer, wat voor situatie kun je daar iets over zeggen?
Ja, ik kan daar iets over zeggen. Wanneer worden we uitgenodigd? Als eerst zeg ik, wij in mijn geval moslimgeestelijke verzorgers dragen iets met zich mee die wij niet op de universiteit leren. Ik ben het. Dus ik heb een bepaalde houding, ik heb een bepaalde benadering, ik gebruik sommige woorden waardoor de ander daar rust en ruimte van krijgt en daar ook op zit te wachten. Vooral als het gaat om rituelen. Als er een Koran gereciteerd moet worden of een gebed gedaan moet worden, dan ben ik van mening dat dat echt door een moslimgeestelijk verzorger persoonlijk gedaan moet worden. Dat is niet een willekeurige boek die iedereen kan openen en daar een vers uit kan lezen. Dus als er een religieuze, een theologische vraag, een ritueel, et cetera, gevraagd wordt, roep een moslimgeestelijk verzorger, zodat de patiënt tot zijn recht kan komen.
Mooi. En dan een laatste vraag voor mij. Wat is een ritueel waarvan anderen vaak denken dat ze dat wel even kunnen doen? Bestaat dat überhaupt?
Ik heb zelf niet eerder meegemaakt, want ik voer zelf ook geen sacrament uit of iets dergelijks. Ik heb wel eens bij een dementerende christelijke meneer een kerkliederen open gedaan via YouTube. Oh ja. Dus als dat een muziek is en als een moslim een Soefi-muziek wil luisteren, dan zou dat kunnen. Ja. Maar als het net weer meer professionaliteit nodig heeft en in het werkgebied van een imam valt, laat dat zelf uitvoeren. Want dat laatste moment van afscheid nemen, laatste moment om het voor jezelf af te ronden, dat is een hele belangrijke moment wat geen herhaling heeft. En dan, dat is heel belangrijk om dat door de persoon zelf uit te voeren. Ja.
Dankjewel, Fatma.
Want het gebeurt af en toe dat mensen worden overgehaald om toch iets te gaan beslissen volgens Nederlands zorgethiek. Ja. En ik denk dat op dat soort momenten moet gewoon liever een islamitische christelijke verzorger bijgehaald wordt.
En het is natuurlijk ook belangrijk hoe dat voorgesteld wordt. Want ik zeg, noem mij geen imam. Op het moment als jij tegen iemand die terminaal is zegt van zal ik de imam oproepen, dan kan een patiënt denken van oh, is het al zover? Dus een imam rondt het vaak af. Dus noem het een moslimpsycholoog, noem het geestelijke verzorger. Geef daar geen imamnaam aan. Dus dat is ook heel belangrijk hoe we het voorstellen. Want vaak weten ze ook niet wat wij doen. Maar als wij daar eenmaal zijn, dan rol je erin en dan komt het wel echt van pas.
Ja.
Ja.
Dankjewel. Ik heb er weer veel van geleerd.
Nou.
Ja.
Ja, heel mooi.
En je weet, ja, ik kan doorgaan met wat Fatma net gezegd heeft, maar je weet meer ook over de inhoud. Gewoon delen wat je wil delen.
Ik
wil
wat vertellen over, ik noem het dan rituele reinheid, hè, vanuit het hindoeïsme. Eigenlijk hetzelfde wat Fatma bedoelt, is ook al kan je een gebed, dan blijft het nog de vraag of je dan bevoegd bent om dat te doen. Hè? Dus je hebt dan een stukje bevoegdheid. En wat ander is dat je bekwaam bent. En je mag bekwaam zijn. Je kunt zelfs de taal kennen en het gebed kunnen oplezen. Maar je bent niet bevoegd. En dan komt dan een stukje rituele reinheid bij. Dat een hindoe geestelijk verzorger bijvoorbeeld geïnitieerd is in de traditie. En ik merk dan bijvoorbeeld bij het laatste sacrament waar dan aan de hoofd men, iemand die aan het sterven is, een beetje gangeswater gegeven wordt vaak. Dat ritueel door tegenwoordig bijna iedereen overgenomen wordt, omdat het ergens staat geschreven. Dat het ergens staat geschreven, dat klopt. Maar dat is meer voor het idee, voor de zorg, voor zorgmedewerkers, vrijwilligers. Maar ben je niet geïnitieerd in de traditie, ben je ritueel onrein, eet je vis, vlees en allerlei andere dingen en ben je geen strikt hindoe vegetariër, dan vervalt eigenlijk die rituele reinheid. En dan ben je geen autoriteit op dat moment om dat sacrament uit te voeren. En kan inderdaad in die terminale fase eigenlijk van alles en nog wat misgaan. Dus heel vaak denken mensen van ja, ik kan het, ik heb erover gelezen, ik zou dit kunnen uitvoeren. Dat kan, dat je het kan uitvoeren, maar mag je het ook uitvoeren? En daar zit ook weer het verschil in. En ik denk zeker met rituelen dat het gewoon goed is om ook goed na te denken over wat zijn religieuze rituelen en wat zijn seculiere rituelen. Er zijn prima genoeg seculiere rituelen die allerlei andere mensen zonder autoriteit binnen de traditie kunnen uitvoeren. Prima, maar ik denk dat er wel een scherpe scheiding is tussen wat heel specifiek voor een moslim geestelijk verzorger, een hindoe geestelijk verzorger, een rooms-katholieke geestelijk verzorger gelden en de wat algemene rituelen van een muziekje opzetten, een kaarsje branden, etc. Heel vaak wordt gedacht dat dat je dan een opleiding gedaan hebt, dus dan mag je het. Het is de traditie die je dat gezag geeft. En heel vaak als de patiënt zeg maar nog handelingsbekwaam is, wilsbekwaam is, en die wil dat heel graag uit jouw hand, dat denk ik nog prima, dan kan degene dat aangeven van ik wil dat jij het voor mij doet. Ook al ben je vrouw of ook al ben je niet geïnitieerd, dan kan dat. Maar in heel veel gevallen is het denk ik ook wel de hulpverlener die doorverwijst of in consult roept, dat die wel goed nagaat van is deze geestelijk verzorger één, erkend geestelijk verzorger. Daar sta ik heel erg op. SKGP geregistreerd. En twee, past het ritueel waarvoor we hem of haar vragen bij degene? Behoort het tot zijn of haar expertisegebied? En heel vaak zie je in de praktijk dat we zowel generalistisch als specialistisch werken. We doen eigenlijk beide. Maar het is ook wel goed om te kijken van, ook als geestelijk verzorger, omdat deze podcast ook daarover gaat, dat je ook aangeeft van, ik kan het wel, ik mag het ook, maar ik denk niet dat het bij me past. Dat mag. Dat je ook bij jezelf goed gaat nadenken van, wat is mijn eigen specialisatie? Waar voel ik voor? Want het is liefdeswerk. Het is werk dat je met gevoel doet. En op het moment dat je het eigenlijk niet met gevoel doet, dan komt het ook niet aan bij jou. En de ander voelt dat. Je werkt ook in een hele andere omgeving. En die omgeving is heel erg gevoelig ook voor de manier hoe je aan dat bed staat of bij het bed zit. Of in het ritueel deelneemt. Daarnaast wil ik nog iets zeggen over taal. Je hebt ook wel rituele taal. Dus dan zijn dat dan ook wel de handelingen die je dan pleegt of een ritueel die je dan uitvoert. Die dan op een ander niveau met degene met wie je bezig bent resoneren. En in die rituele taal zie je dat het belangrijk is om te kijken van, wat is voor deze persoon die ik dan voor me heb op dat moment, de cliënt of patiënt, hoe je het ook wil noemen, wat is voor deze persoon van belang? Heel veel mensen hechten veel waarde aan een ritueel alleen. Die willen ook geen uitleg. Voor hun is dat oké. Anderen willen ook wel, zeker de tweede en de derde generatie, die willen ook uitleg. Zij willen ook weten wat ze aan het doen zijn. Ik denk dat geestelijk verzorgers over beide competenties moeten bezitten, maar wel goed moeten aanvoelen van, praat ik hier te veel? Praat ik hier te weinig? Moet ik het anders verwoorden? Het is eigenlijk constant schakelen, doordat je voelt wat er in die ruimte gebeurt. Heel vaak zie je, als je als geestelijk verzorger al in die ruimte stapt, dan je bent al de belichaming, zeg ik altijd, van die traditie. Daar valt er heel vaak een dodelijke stilte. Omdat men denkt van, nou, een heilige, een geestelijke is hier aanwezig, dus we moeten onze mond houden. Maar je kunt ook die stilte bijvoorbeeld benutten om stil te staan. Dus je kunt ook met je eigen rol aan de gang gaan. Maar daarvoor is ook wel belangrijk dat je weet waarvoor je staat als geestelijk verzorger. En dat zijn vaak ook wel de bij- en nascholingen die wij moeten volgen. Dat je ook af en toe naar jezelf gaat kijken van oké, past dit nog bij me? En als het niet past, welke collega heb ik in mijn netwerk bij wie het wel past? Dat zijn ook allemaal competenties waarvan ik denk dat die goed zijn. Want heel vaak zeg ik van, ik ben niet vrij. Zeggen ze, wie komt dan? Hè? Dan komt er een soort angst. Ik zeg, als ik iemand ga aanbevelen, dan is het iemand die het misschien niet doet zoals ik, maar wel op dezelfde lijn staat. Okay. Dat is geruststelling voor mensen. En ik ben ook heel selectief in wie ik bel en niet bel. Dat is even buiten de podcast, maar dat weet Godian.
Ja.
Waarom? Omdat het wel belangrijk is om mensen ook geruststelling te geven. Los van alle rituelen en het cultuursensitieve, is het goed om mensen ook gewoon gerust te stellen.
Ja, dus ook wat jij zegt ook, cultuursensitiviteit begint ook bij je eigen zelfbewustzijn.
Ja, en eigenlijk ook bij gewoon sensitief zijn. Cultuursensitiviteit komt daarna, maar gewoon eerst sensitief zijn. Van, hey, wat heb ik hier?
Kijk, heel veel
krijg ik een verwijzing, een hindoe-patiënt wil je spreken, prima. Als mens zijnde begin je aan de beeld te vormen, of je het nou wil of niet, van oké, wie zal dat zijn, hoe zal dat zijn, dan kom je daaraan. En dan zie je eigenlijk van, oké, dit is eigenlijk helemaal niet het beeld dat ik voor me had. En dan is het goed om te schakelen. Zegt zo'n Hindoe-patiënt, nou ja, ik wil eigenlijk gewoon met iemand praten. En dan zeg ik, oké, maar u heeft gevraagd naar een Hindoe-geestelijk verzorger. En dan kan een patiënt ook prima zeggen, nou ja, eigenlijk weet ik niet wie ze voor me aan het inschakelen waren. Oké, u bent dat, oké. Nou ja. Dus dan zie je eigenlijk dat je ook aan een stukje... aan een stukje verwachtingsmanagement moet doen. Dus ik bel eigenlijk voor elke afspraak altijd om even af te stemmen van, is er iemand van de familie bij? Wat verwacht de familie van mij? En ik leg ook mijn werkwijze uit, dat ik altijd, want heel vaak krijg ik, laatste sacrament moet uitgevoerd worden, wilt u komen? Dan ga ik wel, maar ik check weer even van, wat is de behoefte op dat moment? En heel vaak is soms kennismaking de enige behoefte, maar wel heel belangrijk. Ja. En dan komt die vraag later wel van het laatste sacrament.
Ja, dus wat ik een beetje van jou leer, is vooral tijd en aandacht geven in dat begin. Voor die goede intake, om sensitief alles in je op te nemen. En dat is eigenlijk ook efficiënt. He, want dan weet je in ieder geval of je de juiste aansluiting kunt maken.
Ja. Ja. En wat ik dan bijvoorbeeld voor mij is woorden als medicinloos handelen. Dat is een woord dat ik eigenlijk nooit gebruik. Want zinloos wordt vaak in andere culturen vertaald als oh, mijn leven heeft dus verder geen zin voor deze maatschappij. Dus kies je woorden ook heel voorzichtig. Zeker binnen groepen. Het is niet zozeer culturen, maar groepen waar mensen Nederlandse woorden misschien niet op de juiste manier kunnen interpreteren. Kun je al heel snel ook mensen tegen je hebben. Niet omdat je niet de juiste dingen zegt, maar omdat zij het op een heel andere manier interpreteren.
Ja.
Al het woord terminaal is eigenlijk al een woord met een vreselijke lading. Dat gebruik ik dus ook nooit. Wat ik zeg is, de dokter zegt dat u ernstig ziek bent, zeggen mensen ja. Dat weet ik ook, oké. Weet je? En eigenlijk vermijd ik alle medische terminologie. Dat is eigenlijk in mijn werk verder niet van belang.
Mooie tip.
Ja. Ja. Of mensen nou palliatief zijn of terminaal.
Ze zijn ernstig ziek. Ze
zijn ernstig ziek.
Ja. Mooi. En vind ik wel een mooie toevoeging ook, die woorden.
Ja. En als je ook gewoon in de taal kunt spreken, dan maak je ook op een ander niveau contact met elkaar. Ja. En vaak word je dan meteen in de groep opgenomen. En ben je wel op dat moment hulpverlener, maar je bent ook kenner van de cultuur. En dan krijg je ook allerlei andere vragen. Hoe zit dit of hoe zit dat? En ik denk dat... die gesprekken eveneens van grote belang zijn, ook voor het collectief. Want het gaat natuurlijk niet alleen om degene die op dat moment jouw hulp nodig heeft, maar ook om juist de omstanders.
Ja.
Dan heb je rituelen, taal, en dan kom je ook wel bij gebruiken waarvan... heel vaak gezegd wordt, ja, dat kan bijvoorbeeld niet. Bijvoorbeeld het steken van een kaarsje.
Ja.
Hier ook. Er wordt al heel snel gezegd, ja, dat kan niet in deze ruimte. Het is altijd belangrijk dat je als autoriteit, dat je dat ook gewoon vraagt. En ik zeg altijd van, ja, nee heb je, ja kun je krijgen.
Ja.
Maar dat je dat ook durft om te vragen. Heel vaak is dat ook wel heel belangrijk voor mensen. En als het dan op dat moment in een instelling niet kan vanwege allerlei regels, dan is het ook nog de vraag of je mensen tips kunt meegeven die ze thuis kunnen uitvoeren, gebeden, rituelen. Dat kan natuurlijk altijd. En mijn ervaring is dat deze rituelen en gebeden altijd wel helpen. Of het nou is om het verlies te verwerken. Of om mee om te gaan. Maar in elk geval dat je ook als geestelijk verzorger iets achterlaat voor mensen. Dan ik kan er misschien niet altijd aanwezig zijn, maar dit is wat ik voor jullie achterlaat.
Yes.
En juist aan het begin van het leven, zeg ik vaak, en aan het eind, zijn mensen zo intens verbonden met hun roots, met hun wortels, dat het vaak al voldoende is om dat te benoemen. Je gaat terug naar je eigen stam. Hè? Dat benoemen al brengt al een bredere context in het loslaten van degene die eigenlijk op dat moment in de terminale fase bezig is. Dus eigenlijk zie je dat wij als geestelijk verzorgers diverse competenties combineren. Maar het is voor jezelf als professional des te belangrijk om te weten waarin ben ik wel competent en gewoon heel eerlijk zijn waarin ben ik niet competent. Dat doet helemaal geen afbreuk aan het beroep dat je uitoefent. Mensen hebben juist meer waardering voor als je open en eerlijk over bent.
Ja. En is ook professioneel.
Is ook professioneel. Ja.
Wauw.
Dankjewel,
Karel. Ik ben heel wat nieuw bij. Ik ben heel blij dat de Hindu op deze wijze echt vertegenwoordigd worden in de hele drie eenheid, zeg maar, onze training. Karen, misschien iets kort over huisbezoek tips. Want daar gaat het wel eens niet oké. Dus graag iets over zeggen. Nog een minuut over, denk ik. Voor jouw eigen tijd. Hè? Je zit nog hier.
Nee, ik kan wel wat vertellen. Huisbezoek bij vaak Hindoes en Hindoestanen. Is het belangrijk om je schoenen uit te doen. Zelfs als ze zeggen, hou die schoenen aan. Hebben Hindoestanen en mensen met een Surinaamse afkomst geen schoenen in huis aan. Dat is dan ook het betreden van de heilige ruimte. Dus ook als hulpverleners is het goed dat je je schoenen uitdoet. Wat ik al eerder zei, als je iets aangeboden wordt om te drinken en je voelt ervoor, dat je dan ja op zegt. Een afwijzing daarvan kan ook betekenen van, ik word niet vertrouwd, ik word niet geaccepteerd. Ook de observatie in huis is belangrijk. Heel vaak kunnen mensen zeggen van ja, alles is goed. Maar ondertussen zie je bijvoorbeeld wel dat het allemaal niet oké is. Hoe breng je dat ter sprake? Je kunt ook wel kijken van, zijn mensen bijvoorbeeld wel of niet gelovig? Zijn er godsbeelden? Het zijn allemaal belangrijke observaties. En als die er zijn, of je dan daar ook vragen over stelt. En ze vinden dat vaak wel fijn als jij die vragen over stelt. Zeker als ze ook teleurgesteld of boos zijn op God. Dan is dat vaak ook wel een thema. Of zijn die er niet, dan is het ook wel interessant om te vragen. Goh, je bent hindoe. De meeste hindoes hebben thuis een altaartje. Heeft u daar een altaar? Waar wendt u zich? Als het even moeilijk wordt. Het zijn wel hele belangrijke dingen die goed werken voor de verbinding. Binnen de geestelijke verzorging, maar ook als het gaat om met wie woont u allemaal. Dat stellen mensen vaak ook wel op prijs, dat je dan ook wel geïnteresseerd bent in hoe hun leefomstandigheden zijn en je niet alleen richt op hetgeen waar je voorkomt. Ik heb een verwijzing en u bent terminaal en ik zou het over willen hebben. Nou, dan denken mensen al heel snel, nou ja, wanneer ronden we dit gesprek af? Misschien de grootste tip, of de meest belangrijkste tip is het. Begin niet over de dood. Mensen gaan zelf aangeven als ze daar behoefte aan hebben. Want heel vaak wordt ook wel geloofd dat als je het erover hebt, dat het ook dichterbij komt. Hoe onlogisch het ook voor ons is, voor bepaalde mensen in de Hindoestaanse cultuur, is praten over de dood ook het aanroepen van de dood. Dus kan het ook wel heel gevoelig liggen. En zie je ook wel, stel dat je dat gedaan hebt, dat je dan ook voor de volgende keer een afzegging krijgt. Zelfs als ik een afzegging krijg, bel ik altijd om te vragen van, heeft het aan het vorige gesprek gelegen? Is er iets niet goed gegaan, niet naar wens? Wat is het gevoel erbij? Dat ik stel dat er ook iets is wat niet helemaal oké is gegaan, dat we dat ook met z'n allen recht kunnen trekken. Ja. Want op het moment dat je eigenlijk een afzegging van een afspraak krijgt, is voor mij ook wel een bel dat gaat rinkelen. En dat zie je ook aan de manier hoe mensen afzeggen. Mensen zeggen van, ik heb een doktersafspraak over het hoofd gezien, maar ik wil wel snel een afspraak met u maken. Of iemand zegt, ik heb geen behoefte aan, u hoort van mij. Dat zijn echt twee verschillende manieren van afzeggen. En als ik zie dat er dus verder geen behoefte is, dan hoeft dat ook niet. Maar ik vind het ook voor mezelf fijn om te weten van waar heeft het dan gelegen. Misschien mag bijvoorbeeld, en dat ga ik echt afronden, misschien mag bijvoorbeeld een vrouw ook niet een mannelijke geestelijke verzorger thuis ontvangen als de man niet thuis is. Of vindt de man het sowieso niet fijn als een andere man op bezoek komt. En op het moment dat ik dan de koe bij de horens heb, kan ik ook voorstellen van, goh, ik heb ook een collega, dat is een mevrouw, hindoe geestelijke verzorger, vindt het fijn dat zij dan langskomt. Maar dan weet ik in elk geval waar het aan ligt.
Mooi.
Echt mooi, ja. Ja. Dit wist ik ook niet. Sommige dingen wat je net zei, wist ik echt niet.
Ja, ja.
Maar ik kom dat weer tegen. Maar bijvoorbeeld de hindoe-christenen kom ik dan bij hen thuis. En ze liet me hun eigen christelijke auto zien. Maar het ging niet bij me in dat dat echt een culturele aangelegen is.
Ja,
ik denk,
ja.
Wat mooi. Maar nu dat je dat zegt, begrijp ik het.
Ja.
Ja. Mooi.
Dank u wel voor het luisteren naar onze podcast.